wist natuurlijk dat wij anders opgevoed werden dan mijn klasgenootjes. Ik was echt een kind nog. Wij kregen altijd de schuld van haar overlijden. Uiteindelijk is het een spel wat je speelt omdat je geen keuze hebt. Maar je voelde je nutteloos en niet geaccepteerd. Het kind hoort dat gevoel niet te hebben. Mijn jongste zusje herinnert zich niet dat wij door de kamer geslagen werden. Dat is indoctrinatie. Volgens mij ben ik sinds mijn 11e, 12e ben ik niet meer Eden.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Held een eigen verhaal.
Een onwerkelijk verhaal wat in één klap wereldnieuws werd, bekend als de kinderen van Reiner Wold, over een gezin dat jarenlang deels ongeregistreerd onder de radar leefde op een boerderij in Drenthe, waar de vader 9 kinderen onderwierp aan een streng godsdienstig regime, waar helaas mishandeling en vrijheidsberoving onderdeel waren. Vandaag heb ik in de podcast Edino, een van de ouderen, die in 2010 wegliep van de boerderij en eigenlijk jaren met een geheim leefde tot het moment dat een van de broertjes ook wegliep en het, ja, Nederlands en wereldnieuws werd. Ik weet dat jullie niet heel veel interviews doen, dus dankjewel dat je er wil zijn en met mij open in gesprek wil gaan. Dus welkom.
Leuk om hier te zijn, dankjewel.
Hoe is het met je?
Goed, eigenlijk heel goed. De laatste tijd als wel een beetje tot rust gekomen.
Ja.
En ja, we zijn allemaal onze weg aan het vinden eigenlijk.
Ja, wat goed. En ik denk dat het misschien, laten we gewoon bij helemaal het begin beginnen. En ook voor de mensen die de documentaire niet hebben gezien. Ja. Kan jij je jeugd en de familiesituatie schetsen?
Zeker. Ik ben geboren in een gezin met 9 kinderen. Waarvan de drie oudsten, laat maar zeggen, geregistreerd zijn door mijn vader. Het grappige is dat ik al een dag te laat aangegeven ben.
Okay.
En eigenlijk 9 augustus, ja, vroeger altijd thuis gevierd op 9 augustus. Officieel op 10 augustus, dat staat op mijn ID-kaart. Dus na mij kwam Israël en die is niet meer aangegeven. Dus mijn broertje na mij.
Waarom eigenlijk niet? Waar zit het verschil mee in?
Weet ik eigenlijk niet. Kijk, achteraf hoor je natuurlijk waarom dat zo was. Maar ik durf niet te stellen dat het op dat moment ook zo was. Ik denk dat het op dat moment gewoon een gevoel was van ik ga het niet doen.
Ja.
Een soort van, zeg je dat? Weerstand tegen de regels.
Ja.
En ik denk dat hij dat bij mij ook al misschien lichtelijk had en dat het daarom al een dag te laat was. Dus, en achteraf is daar natuurlijk een verhaal omheen gebouwd. Dat de bedoeling was om mijn jongere broertjes en zusjes zo op te voeden dat ze niet laat maar zeggen, het pad moesten volgen, ja, wat alle anderen moesten volgen.
Geen onderdeel waren van de maatschappij eigenlijk.
Ja, nou, ze mochten wel onderdeel van de maatschappij zijn. Maar het is gewoon zo, als je geregistreerd bent, dan zijn er gewoon een aantal regels.
Ja.
En daar moet je aan houden. Het pad is eigenlijk soort van al voorgestippeld. Je moet naar school, je moet eerst naar de basisschool, naar de middelbare school. Dus aan die ontwikkeling ontkom je niet. Zoals ik ben daar niet aan ontkomen. Gelukkig niet, achteraf natuurlijk. Alleen als kind dacht ik daar echt wel anders over.
Ja.
Maar ja, ze hebben zeker wel opleiding gehad, ook thuis ook wel, maar ze zijn niet naar school gegaan.
Dus jullie zijn met 9 kinderen thuis, ja, een vader, ja, en een moeder.
Ja.
En jullie gaan met 3 daarvan wel naar school en, ja, de anderen blijven thuis.
Dat klopt.
Hoe verloopt dit? Hoe is deze situatie?
Wij maakten gewoon 's ochtends wakker, maakten ons klaar voor school en wij stapten op de fiets naar school, als 3 oudste. En de rest niet. Dus nee, eigenlijk, ja, zo simpel is het eigenlijk.
Maar moest je dat dan geheim houden?
Ja, zeker, ja. Maar het was, kijk, ik kan me niet meer herinneren hoe dat gegaan is. Ik ben heel blij dat we een geluidsfragment, een audioopname terug hebben gevonden. In dat oude fragment zegt mijn vader dus tegen ons van, ja, ik wil jullie uitleggen waarom God ervoor gekozen heeft. Hij zei altijd dat hij vond dat alles wat hij deed uit naam van God was. Dus meestal zei hij dan ook van, ja, God wil dit of God wil dat. En dus hij zei van, ja, God, ik wil jullie uitleggen waarom God heeft besloten dat de rest, en dan noemde hij de namen, laat maar zeggen, niet naar school gaan en jullie wel. En dat voor ons legt hij uit waarom en zegt hij dan, het is ons geheimpje. En ik was altijd wel een beetje een flap uit. Dus het mooie is dat ergens vind ik dat ook wel weer mooi. Maar in het oude fragment richt ze dan naar mij van, vooral jij niet één, vooral jij mag niks tegen je
niks zeggen.
Ook niet zeggen dat we een geheimpje hebben, want het zou helemaal dom zijn als je dat zou zeggen.
Ja.
Dus ja, zo is dat dus ontstaan.
Ja, dat is het moeilijk om dat geheim te houden toen?
Ik weet niet hoe dat was op de basisschool. Ik denk dat het zulke dingen gewoon vanzelf gaan. Je weet waarom. Je
luistert er niet over.
Je praat er niet over. En wij, ze wisten wel dat we daar nog andere kinderen waren. Dus, want vroeger, ik ging gewoon met de hond uit laten. We gingen gewoon naar buiten. We waren gewoon altijd ook wel buiten aan het spelen ook. Dus maar ja, we zeiden niet dat het onze broertjes zusjes was. En ja, wie gaat dan vragen aan iemand anders van... Hey, maar is dat kind wel geregistreerd? Dat gebeurt niet natuurlijk. Dus ja.
Hetzelfde, het is gewoon een nichtje dat op bezoek is.
Precies, of, ja. Dus het kon eigenlijk van alles zijn. Dus we hebben daar eigenlijk als kind heb ik daar nooit echt rekening mee gehouden. Ik wist wel dat ik natuurlijk niet mocht zeggen dat het mijn broertjes en zusjes waren. Ja. En ik wist ook wel dat ik niet mocht zeggen dat ze niet ingeschreven waren. Maar ik wist ook niet precies wat dat inhield toen nog. Dus het was... ik denk dat dat gewoon een soort van natuurlijk gelopen is. En ja, ik wist natuurlijk wel dat... Dat wij een ander leven hadden, een andere jeugd, een ander gezin. Ik wist natuurlijk dat in die zin wij anders opgevoed werden dan mijn klasgenootjes.
Ja, dus dat had je wel door.
Natuurlijk, ja, dat heb je heel duidelijk door natuurlijk, ja. Ja.
Want jouw vader, of Gerrit-Jan, die was onderdeel of lid van een, als ik het goed zeg, de Moon-secte in Zuid-Korea?
In eerste instantie wel. Hij had zelf streng het gevoel dat hij iets moest doen. En hij is denk ik op zoek gegaan naar een antwoord of zo. En uiteindelijk is hij terechtgekomen bij de Moon-sect. En daar is hij wel in terecht geraakt. Denk wel dat, ik weet niet misschien hoe dat, maar hij is lid volgens mij van die secte geworden. En uiteindelijk is hij daar ook uitgestapt. En is hij eigenlijk zijn eigen beweging begonnen met zijn eigen geloofsovertuiging. En zijn eigen beeld van hoe het ideaal eruit zou moeten zien. Ja.
En dus het was nog los van de Moon-sekte?
Daarna, ja. Ik denk dat hij
of wel geïnspireerd daarvan.
Ja, wel geïnspireerd. Er waren heel veel dingen waren hetzelfde. Al moet ik zeggen dat ik ben niet een schoolvoorbeeld van... dat ik het best heb geluisterd naar wat mijn vader predikte. Want ik ben echt zoveel vergeten.
Ja, dus, snap ik. Je bent jong.
Inderdaad. Het is ook, dus ik heb ook zijn boeken verder niet gelezen. Hij heeft heel veel boeken geschreven over... en daar staat helemaal uitgeschreven hoe het is. Ik weet in grote lijnen weet ik het natuurlijk wel... Maar hij, volgens mij eind jaren 80 stond hij niet meer achter de ideeën van de Moon-sect.
Wat waren die ideeën van de Moon-sect?
Ja, nou ja, sowieso had je maar één god. Dat was eigenlijk ook overal hetzelfde. En uiteindelijk had iedereen op aarde was gelijk en iedereen had een taak en een missie. En die missie, je was gewoon geboren om je missie te vervullen. Dat moest je gewoon doen. Dat was je taak en daar kon je niet van weglopen. Dat was wel, denk ik, zijn overtuiging ook. En het is ook zo dat... Volgens mij was er een moment, wat ik me goed herinner... was er een moment dat Sun Myung-moon, zo heette dan die secteleider... dat hij had gezegd dat hij God gekroond had of zo. Dat had hij ooit een keer in een speech of zo gezegd. En volgens mij was dat het moment dat mijn vader zei van... dat hij zijn geloof juist verloren was... Moon dan, omdat dat
je kon
niet kon,
God niet klonen. Zeggen.
Precies, ja.
Gerrit-Jan was echt in de overtuiging van... ik ga een nieuw geloof starten.
Ja.
En daar mensen onderdeel van maken.
Ja, ik denk, zo kun je het wel zeggen. Ik denk dat hij zelf meer gewoon dacht dat... dat het niet een soort van nieuw geloof starten... maar dat was het geloof. Ja. En hij moest mensen weer terugbrengen tot dat. En hij had een ideaal beeld van Eden... waarin...
Eden is de ideale wereld.
Ja, het ideale wereld, inderdaad. Uiteindelijk is dat volgens mij niet zoveel anders... als wat in de Bijbel ook beschreven staat. Ook daarin, dat weet ik natuurlijk niet allemaal. Dus het kan zijn dat ik daar dingen zeg die niet helemaal waar zijn. Maar hij wilde gewoon een ideale wereld... en iedereen had daar een rol in. En wij ook.
Ja.
Alleen, de manier hoe hij wilde dat wij, laat maar zeggen... dat daaraan hielden, dat was niet de juiste manier.
En welke manier was dat?
Nou, het was gewoon onder dwang. Dus op het moment dat je dus iets niet wilde... of je bent een kind, je hebt je kinderlijke karakter natuurlijk... je snapt ook niet alles en je doet altijd dingen fout. Maar wat is fout? Hij vond dan bepaalde dingen fout... waarvan ik denk dat gewoon onderdeel is van kind zijn. En ja, dat mocht niet. En dat maakt niet uit wat voor leeftijd je had. Daar waren gewoon straffen voor. Ja.
En wat waren de straffen?
Ja, wat niet? Nee. Ja. Ja, nee, sorry. Het is het echt zo... het was natuurlijk gewoon fysiek altijd. Maar ook voornamelijk... Wat ik zelf altijd het ergste vond... Tuurlijk, het fysieke straf was erg. Maar ik vond altijd het afzonderen. En het... Ga maar naar boven. Ga maar bidden. En dan moest je naar boven. En dan kreeg je geen eten. En dan moest je in je kamer blijven tot je een keer... de moed had verzameld om naar beneden te gaan. En wat je dan deed is... Wat ik altijd deed is... Ik ging altijd zo zitten... Ja, zat ik eigenlijk te bidden en te hopen dat ik een antwoord kreeg. En op een gegeven moment had ik een antwoord. Ja, ik bedoel, als je lang genoeg nadenkt, dan heb je vanzelf een antwoord waar je van denkt van oké, dit zal wel goed zijn. Wij wisten welke treden ook kraakten. En we wilden niet dat hij door had dat we naar beneden gingen. Want we moesten echt zoveel moed verzamelen dat ik soms een half uur tot een uur voor die deur stond van...
Ga ik het doen?
Ga ik het niet doen? Zoveel angst. Soms weer naar boven. Vierde trapleuning, want die kraakte niet. Ja. Gingen vierde trapleuning weer naar boven. En dan uiteindelijk ging je naar binnen de deur in. En dan stond je daar. En ja, ik lach, maar het is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar dat is omdat dat is de manier hoe ik ermee omga. Maar,
misschien omdat het absurd is? Dat
het is absurd, inderdaad. Ja. Maar gebeurde dan stond je en dan durfde je niet te praten. Maar hij liet je soms gewoon ook gewoon staan. Ik kan me herinneren dat ik soms een uur daar gewoon gestaan heb. Dan kwam ik naar beneden om wat te zeggen, maar dan negeerde je gewoon compleet. Totdat je dan zelf dacht van, oké, moet ik dan nu beginnen? En dan begon je ineens met praten.
Ja.
En dan, dat kon altijd twee kanten op gaan. Er zijn echt wel momenten geweest dat het goed was daarna. Maar meestal was het nooit goed. En had hij een andere mening over wat je dan verkeerd had gedaan. En dat uiteindelijk ging dat gewoon van kwaad tot erger. Dus hij ging de confrontatie aan. En dan werd je gewoon wel in elkaar geslagen.
Ja.
Flink ook wel. En uiteindelijk, als je dan soort van klein genoeg was en je kon echt gewoon... niks meer toebrengen of hij was moe. Ik weet niet wat het was. Uiteindelijk, soms uren achter elkaar, dan stopte hij.
Ja.
En dan had hij ook wel... Ik heb altijd het idee gehad dat hij daarna een soort van spijt had. Wat je meestal hebt als je achteraf denkt van... ik heb wat verkeerd gedaan of zo. Dat je denkt van, had ik niet moeten doen.
Ja.
Kijk, en dat gaat het natuurlijk bij de meesten gaat het om kleine dingetjes. Maar ja, ik had wel het gevoel dat hij spijt had. Een bepaalde manier van... Want dan was het ook altijd goed, was hij extra lief... Of dan, het klinkt heel stom.
Wat voor jou natuurlijk heel verwarrend is, want je bent dan net in elkaar geslagen.
Ja maar dan heb je daar behoefte aan. Ja, dan heb je daar echt behoefte aan. En dan werkt dat juist heel goed. Ik weet niet eens of het, misschien is het wel juist een heel psychologisch iets wat zo werkt. Ik ben ervan overtuigd dat het zo werkt. Alleen ik weet niet of hij het bewust deed of niet. Daar twijfel ik soms nog over. Soms denk ik dat het misschien gewoon een gevoel was. Soms denk ik dat het een bepaalde tactiek was. Maar
om niet te zorgen dat jullie helemaal vervreemd
worden. Precies. Kijk, als je iemand alleen maar blijft afstoten, dan op een gegeven moment ging je krijgen wat er uiteindelijk gebeurd was. Dan denken wij van, dan ga ik weg.
Ja.
Zolang je iemand elke keer weer terughaalt en elke keer weer het gevoel geeft dat hij toch nog waarde heeft, dan blijf je toch nog wel. Ja.
Dat snap ik. En Gerrit Jan zat ook in de geloofsovertuiging dat hij via mensen geesten.
Ja.
Hoe waren die sessies? Sessies, wil ik zo noemen.
Ja, nee, die waren wel heftig. Zwaar, heel zwaar. Ik was echt een kind nog. En ik was 12 jaar en ik ging gewoon naar school. Dus ik ging naar school, kwam je thuis, ging je zitten. En dan moest je zogenaamd je geest in je lichaam laten komen. En dan ging je met hem in gesprek. Je deed alsof je die of die was. Omdat je geen andere keuze had.
Voelde je dat dan ook zo, omdat je toen nog geloofde?
Ene kant wel, andere kant niet. Ik heb echt wel op momenten gehad dat ik dat echt wel geloofde. Dat ik echt wel dacht van, dat is gewoon zo. Maar kijk, uiteindelijk, je hebt gedachten. Iedereen denkt door de hele dag door, denkt die dingen. Kijk, als je die gedachten jezelf gaat wijsmaken dat die gedachte iemand anders is die dat tegen jou zegt.
Ja.
Ja, dan is het heel makkelijk natuurlijk. En er gebeurt zoveel in je hoofd. Alleen...
En dus dan kan je eerder meedoen.
Ja, precies. Ja. Maar je moest ook wel meedoen. Want wat het punt is, als je het niet deed, dan kreeg je straf en totdat je het wel deed.
Ja.
Kijk, en je was zelf in de lead van hoe lang dat ging duren. Want als jij dus bleef zeggen van ik ga het niet doen... of ik doe het niet of ik kan het niet... dan is het kiezen of delen, weet je. Uiteindelijk, je kunt dat gewoon niet aan, zeker niet als kind. En het is altijd, ik ben nooit zo... Ik spreek mezelf nooit zo uit over de straffen. Maar ik bedoel, dat is gewoon, die waren gewoon heel heftig. En die zijn ook gewoon op bepaalde... bepaald vlak, op geen enkel vlak eigenlijk, maar zijn of op elk vlak niet menselijk.
Ja.
Dus ja, dat is...
Nou ja, in de documentaire komen er ook een aantal aan het licht natuurlijk.
Ja, ja.
Ook over dat jouw oudste broer dan in een langere tijd zich moest afzonderen in een hondenhok.
Ja.
Of het niet eten, of de fysieke straffen.
Ja, nee, de hondenhok was de schuur. We hadden gewoon een schuur als we binnenkwamen bij de achtertuin. Dan had je eerst de schuur en dan had je het huis natuurlijk. En wat vaak gebeurde is dat je thuis kwam van school en dan stond de deur op de klip. Dus dan kon je niet naar binnen. En we moesten altijd bellen. Als we vrij waren, moesten we altijd bellen van oké, we zijn vrij. Dan kom nu naar huis. En dan voelde hij vaak aan, volgens hem dan, dat je dan wat verkeerds had gedaan of zo. Of dat je slecht was.
Had je dan iets verkeerd gedaan?
Nou ja, bij mij weet hij niet. Ik was, nou ja...
Of in zijn filosofie?
In zijn filosofie sowieso. Maar kijk, ja. ik was wel een vrij wild, open jongetje, laat maar zeggen. Dus ik was heel wild en ik deed heel veel. En tuurlijk, ik deed heel veel dingen die misschien niet mochten, maar die gewoon hartstikke kinderlijk waren.
Ja,
en,
maar in zijn ogen niet mochten. Of, nee,
precies. Ja. Dus ja, tuurlijk, als je zou... Dat was ook het probleem. Als ik elke keer terugging van... En dan ging ik nadenken van, heb ik wat verkeerd gedaan? Ik kon altijd wel iets bedenken wat ik verkeerd had gedaan.
Ja.
En ja, als je dan daarin gelooft, je denkt dat het echt verkeerd is. Weet je, je bent ook jong. Ik weet nog een keer dat we... Het was toen op school, was dat zo, dat we dan doen durven in de waarheid deden. En ik moest een keer een meisje een kusje geven. En dat had ik toen gedaan. Het was echt... Ik wilde het echt niet, maar ik wilde het ook weer wel.
Tuurlijk dus wilde gewoon, je het, precies. Want je was jong, maar je wilde dus niet
ik,
omdat je...
En ik dacht daarna, ik voelde me ook gewoon zo slecht. Want ik dacht van, ja, dit mag echt niet. Want dat was echt, in mijn vaders ogen waren dat echt hoofdzondes. En ik weet niet eens, ik kan me niet herinneren of ik daar dan ook straffen voor heb gehad of zo. Ja. Of dat ik een keer opgebiecht had. Maar ik kan me wel herinneren dat ik daar zelf dan ook heel erg mee zat. En als je zelf ergens mee zit, dan ga je anders gedragen.
Ja, heel stressvol.
Heel schuldig op een bepaalde manier. Dus. En dat pikte hij wel op. Want dat kon niet, dat, hij was wel goed om, hij kon dat heel goed oppikken. Dus het was niet zo dat hij alles zomaar uit zijn duim zocht. Natuurlijk de reden wel. Maar hij keek wel altijd hoe we ons gedraagden.
Ja.
Dus ja. Ik praat absoluut niks goed. Ik probeer me altijd alleen te begrijpen.
Ook het mooie aan jullie verhaal. Omdat jullie toch wel heel oprecht en heel eerlijk het ook proberen te vertellen. Niet als een soort van holy fuck, maar ook van het komt hier en hier vandaan. En daardoor, dat maakt het zo complex.
Ja, maar je moet je voorstellen dat, kijk, ik zit überhaupt niet in elkaar. Als iemand mij wat vertelt, dan is het niet zo van, oké, is goed.
Ja.
Ik geloof het. En ik ga nooit, weet je, als het niet logisch klinkt voor mij, dan ga ik het uitzoeken of het zo is of niet. En dan, ja, tegenwoordig heb je Google, is super makkelijk.
Ja.
Maar dus ja, zeker als je dingen niet begrijpt vanuit je verleden, ga je daarover nadenken. Dat hebben we de afgelopen jaren, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar hebben we dat gedaan. Altijd nadenken over alles wat er gebeurde. En je probeert het toch op een bepaalde manier te begrijpen. En vroeger probeer je te begrijpen vanuit zijn oogpunt. Dus je probeert het te begrijpen vanuit het geloofsideaal. En later probeer je het op een andere manier te begrijpen.
Ja.
En dan zie je pas echt wel dingen in.
En je hebt het over, je praat niet graag over de straffen. Nu is het natuurlijk, het lijkt mij best wel moeilijk om ook in de documentaire open te praten over de mishandeling. En ook de seksuele mishandeling die heeft plaatsgevonden. Hoe was dit voor je om daar over te praten?
Ja, heel moeilijk. Die sessies waren heel lang. Sommige keren dat we aan het filmen waren, we waren 4-5 uur aan het filmen.
Ja.
En als je 5 uur aan het praten bent, dan zeg je een heleboel. En daarin, er zijn dingen die, op een gegeven moment kom je op een punt en dan ben je in het verhaal, ben je op een punt beland dat je dat vertelt. Als je dat dan weer een soort van in de documentaire terugziet, is dat toch best wel confronterend. Ik vond het zelf heel geconfronterend en ik heb meerdere keren met Jessica erover gebeld.
De documentaire maakster.
Ja, de documentaire maakster.
Of het er wel in moest.
Of ik me wel prettig bij voelde dat het erin zat. Want ik heb mijn leven opgebouwd na de tijd. En ik wil ook gewoon normaal de Jumbo in, om het zo maar te zeggen. Normaal over straat lopen. En ik had er een bepaald gevoel, wat natuurlijk iedereen heeft, waarbij iets gebeurd is waar die zich voor schaamt. Die schaamte is normaal. Maar het is zo dat de meesten die kunnen dat voor zichzelf houden. Dus als je het natuurlijk vertelt in de documentaire, dan weet iedereen het.
Ja.
En ik was voornamelijk gewoon bang voor de gevolgen, omdat ik niet wist wat de gevolgen waren. Het was onbekend. Ik wist niet wat de reacties konden zijn. Nu zijn de reacties super positief.
Ja.
En ben ik eigenlijk heel dankbaar dat ik dat gedaan heb. En ook dat Jessica uiteindelijk... Kijk, ze heeft nooit gedwongen. Maar ze heeft wel verteld wat de waarde kon zijn. En zeker omdat zij ervaring heeft met mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Ze vertelde dat wat ze eigenlijk nodig hebben is iemand die zich uitspreekt. En omdat niemand spreekt zich erover uit, heel veel draagt de rest van hun leven bij zich. Er zijn heel veel mensen die het nog steeds niet hebben uitgesproken, maar die wel dat wel dagelijks een last is. Dagelijks ook gewoon, waar ze echt last van hebben ook dagelijks.
100%.
Dus daar ga je dan over nadenken. En uiteindelijk denk je van, misschien moet het maar zo.
Ja, zijn er toen tijd, toen nam jullie het op en toen zijn jullie nog niet naar buiten gekomen, jullie verhaal. Zijn er meer dingen waar je over hebt getwijfeld om dat te vertellen?
Nou, het is natuurlijk, het is een raar verhaal.
Ja.
Dus ik was altijd bang dat mensen het niet zouden begrijpen. dat het, omdat het zo complex was, dat mensen dachten van, wat is dit voor gek verhaal?
Ja.
En ik snap er helemaal niks van, ik haak af, ik noem maar wat. En ja, dan heb je op een gegeven moment moet je vertrouwen hebben in de kunst van Jessica. Dat hebben we gehad en dat heeft ze ook bewezen. Want zij heeft er uiteindelijk toch een kloppend verhaal van kunnen maken.
Ja.
Met alle details, alle rare details heeft zij zo gemonteerd dat je dan ook de beelden had die wij hadden.
Dat, ja, dat,
je
ook het, soort dat van, het visueel werd. Dat
het visueel
begrepen.
Werd, inderdaad. En
ja.
Dat zonder die beelden, zonder haar nou ja, visie erop, ook hoe ze dat, laat maar zeggen, voor zich zag, was het nooit zo gelukt op deze manier.
Nee.
En wij hebben natuurlijk, het filmen duurde 1,5 jaar. Dus je filmt constant stukken, maar je ziet niet het totaalplaatje. Dus
nee.
In dat 1,5 jaar heb je constant twijfel over dingen. Dus denk je van,
moet ik dit wel of niet zeggen?
Dit wel of niet doen, of wat dan ook. En eigenlijk over alles wel. Totdat je het ziet, en dan zie je het geheel en dan denk je, oh, het klopt ineens.
Ja.
Dus plus wat ik heel, heel mooi vond eigenlijk, is om voor het eerst stukken van mijn broer en van mijn beide broers en van mijn zus te zien die ik zelf ook nog niet zie. Maar kijk, de interviews zijn natuurlijk deels bij elkaar, maar heel vaak ook gewoon alleen. En als je alleen in een kamer zit en je, dan spreek je en dan, het is niet zo dat alle dingen, er zijn ook dingen die ik verteld heb die mijn zus nog niet wist en dingen die mijn zus vertelde.
Waar dingen waar jullie anders tegenaan keken.
Ja, maar ook gewoon een bepaalde emotie die dan erbij komt kijken. Wij kunnen soms onderling kunnen wij de emotie best wel weghalen.
Ja.
Dus dan praten we redelijk luchtig over dingen die helemaal niet luchtig zijn. En als ik dan bijvoorbeeld beelden dat ik dan Marjan zie dat ze dan emotioneel is, dat hakt er wel in.
Ja, dat snap ik heel goed. En de situatie vroeger, jullie zijn dan met z'n negenen, met je vader. Op een gegeven moment overlijdt jouw moeder aan kanker.
Vanuit geloofsovertuiging heeft zij geen chemotherapie gehad. Kijk, en we weten nooit of de chemotherapie haar had gered. Maar feit is wel dat er niet alles aan gedaan is door de geloofsovertuiging. Dus ik wil niet zeggen dat het daardoor kwam. Want uiteindelijk, ze had darmkanker. En ze was er slecht aan toe.
Ja.
Dus, maar het blijft wel in je hoofd spoken. Dus ergens heb je wel zoiets, wat als? Dan was echt alles anders geweest. Dus
hoe was jouw moeder in de situatie?
Nou, in die situatie, ze was gewoon heel zwak. Ik was erbij toen ze overleed. En zij kende mij niet meer. Ik zat aan het voeteind. En het ging eigenlijk heel goed met haar. Ze wilde eten. Ze vroeg mijn zuster om een broodje. Ze had heel lang niks tastbaars gegeten. Laat maar zeggen, alleen maar soep en zo. En, dat mocht niet. Toen kreeg ze een dikke bouillon. Gewoon, en die at ze op. En dacht echt van, het gaat supergoed.
Ja.
En toen ineens was het te veel. Dus ze moest overgeven. En toen daardoor ging ze ijlen. En toen was het echt binnen een uur was ze overleden. Dus het was, ik had mijn vader gebeld, die liep altijd rondjes om het ziekenhuis heen in Zwolle. En die kwam naar boven en ze herkende mij niet meer. Het was een vriendin die zat naast haar. En die herkende ze nog wel, maar ze herkende mij niet meer. Dus dat was best wel, dat blijf je dan heel goed houden. Maar zeg, omdat dat moment was zo heftig. Maar toen, uiteindelijk toen overleed ze. En dat heeft eigenlijk alles wel veranderd.
Wat voor vrouw daarvoor was jouw moeder? Wie was jouw moeder en wat was haar rol in de familie?
Ja, ze was sowieso ondersteunend aan mijn vader.
Ze geloofde altijd.
Ja, ze geloofde ook. En ze deed eigenlijk gewoon alles wat mijn vader wilde dat ze deed.
Ja.
En ik denk wel dat ze echt geloofde, hoor. En ze was... Wat het voor mij meer is, ik kan me niet heel veel dingen herinneren.
Ja.
Want het was... Mijn vader was zo centraal vroeger altijd.
Ja.
En zo dominerend ook. Dat heel erg indruk heeft gemaakt. En mijn moeder was altijd iets meer op de achtergrond. Maar ze deed nooit dingen waar mijn vader niet achter stond. Dus ze was niet... maar ze was ook... Ik kan me wel herinneren dat ze op bepaalde vlakken ook wel... Ze was heel lief.
Ja. Maar een beeld uit de documentaire vonden mensen bijvoorbeeld ook best wel shocking. Inderdaad, dat dan een van jouw zusjes op een stoel zit en daar van afgegooid wordt door jouw vader. En zij dat daar eigenlijk toekijkt. Hoe heb je op dat beeld teruggekeken?
Ja, dat was zoals het was. Kijk, dat beeld dat is één beeld wat opgenomen is. En dat is iets wat wekelijks gebeurde, zulke dingen. Soms dagelijks. En soms ook periodes niet. Maar soms ook periodes elke dag. Gewoon echt gewoon heel intensief. En zij zou nooit daartussen staan. Ze zou nooit een opmerking maken. Dat zou ze nooit doen. Die positie had ze ook niet en die macht had ze ook niet. Wat het des te treuriger maakt eigenlijk, omdat... een relatie zou niet zo moeten zijn dat de een niet zijn mening kan geven. Het is gewoon, weet je, dat daar klopt al helemaal niks van. Alleen, ook wederom als kind zie je dat niet.
Nee. En, maar waarom veranderde alles toen na haar overlijden?
Ja, ik heb het gewoon het idee dat hij het daarna een beetje kwijtgeraakt is. Hij was het natuurlijk al kwijt, maar daarna was hij. Ik denk dat hij daarna heel erg doorgedraaid is. Hij had het hele ideale plaatje van hem, alles stond met een gezin, met een man en een vrouw aan het hoofd en dan kinderen en daar was eigenlijk alles op gebouwd en nu was er eentje ineens weggevallen en dat moest ergens zijn fout zijn en dat sprak hij ook heel erg uit. Wat heb ik verkeerd gedaan? En uiteindelijk zei ik heb niks verkeerds gedaan, dus moest het eigenlijk aan iedereen om hem heen liggen. En Shin en Marjan, mijn oudere broer en zus en ik, wij kregen altijd de schuld van haar overlijden, omdat hij, als hij niks fout had gedaan, dan hadden wij het gedaan, want er was iemand in het gezin die iets fout had gedaan, anders kon het niet gebeuren.
Ja, en hij kon het sowieso niet zijn.
Hij kon het niet zijn, want hij had heel lang over gebeden. En ik kan me dat heel erg herinneren hoe dat nog zelf ging. Hij liep heen en weer. En op een gegeven moment ging hij op de grond liggen en was hij zo van, wat heb ik verkeerd gedaan, God? En nou, uiteindelijk was hij tot de conclusie gekomen dat hij niks verkeerd had gedaan. En daar was het denk ik wel een beetje begonnen. Dat toen, ja.
En jullie drie, omdat jullie dan misschien het meest dicht bij de wereld stonden.
Ja, wij hadden natuurlijk altijd connectie met de wereld. En wij konden altijd het kwaad naar binnen brengen, maar Het maakt niet uit. Het was, weet je, soms dan denk ik ook van, als hij een slechte dag had, dan was alles verkeerd. Ja. En dan kon het overal aan liggen. En als hij een goede dag had, dan waren sommige dingen gewoon goed die normaal verkeerd waren. Dus er was ook geen pijl op te trekken. Het is echt, echt heel complex geweest.
En op een gegeven moment probeert hij ook jouw moeder terug te krijgen via jullie.
Ja.
Hoe gaat dat?
Nou ja, hij geloofde heel erg in dat je ziel meer bepalender was dan je lichaam. Dus met andere woorden, dat zijn van die dingen dat ik dan altijd lastig vind om uit te leggen. En ik denk van, hoe gaan mensen dit begrijpen? Maar het punt is, hij gelooft erin dat je een ziel hebt en een lichaam. Het lichaam gaat uiteindelijk dood en de ziel blijft voortbestaan. En als jij de ziel van de ene persoon in een ander lichaam drukt, dan is het niet het lichaam meer, dan is het de ziel. Dus de ziel is altijd bepalend. Dus hij, met andere woorden, onze ziel kon weg en dan kon een andere ziel terugkomen of geest. En dan waren wij dus die persoon.
Ja, precies.
Dus op die manier kon iedereen die overleden was weer terugkomen in deze wereld. Daar geloofde hij in. En dat deed hij ook volop. Echt volop. Dus ja, volgens mij ben ik sinds mijn 12e ben ik niet meer Eden al geweest. Nooit meer.
Nooit meer?
Nee.
Altijd was jij de moeder?
Nee, iemand anders. Het was gewoon altijd weer iemand anders, ja.
Oké, en wie waren dat dan?
Maakt niet uit wat hij ook maar verzon, laat maar zeggen, qua geesten uit de oudheid of wat dan ook. Het waren echt, het was echt heel complex.
Waar hadden die dan de inspiratie vandaan?
Weet ik niet. Het was voornamelijk, het ging heel erg terug naar bijvoorbeeld Indianen. Native Americans noemde die dan. Ik denk dat hij dat een puur volk was. En dat waren heel veel van zulke types. Ja. Ik vind het gewoon lastig om dat nu nog uit te leggen. Ik denk altijd van die dingen dat ik denk van, als kind was het heel logisch en heel moeilijk, maar uiteindelijk gewoon niet te doen. Wat ook wel een teken is, als je alles geeft en het is gewoon niet te doen, ja, dan ben je of zelf mislukt of het klopt niet.
Ja, en ik kan me voorstellen qua identiteit dat het voor jou heel lastig moet zijn als je steeds iemand anders moet spelen.
Ja, dat was een hel. Ik ging naar school, dan kwam ik terug en op school was ik dan zogenaamd ook iemand anders, maar dat was een soort van, voor mij wel altijd een uitstapje, kon ik even ademhalen.
Ja.
En dan kwam je weer terug. En dan was je, soms duurde het tot midden in de nacht. En dan had je een paar uur slaap en dan ging je weer naar school. En
En wat moest je dan, wat voor taken moest je dan als moeder ook, of als jij dan in die rol zat, of dingen?
Nou, in die rol was het gewoon, ja, je was gewoon zijn vrouw op dat moment. Dus eigenlijk moest je gewoon de rol die mijn moeder dus vroeger had, moest je overnemen. Dus ja. Je zat ook gewoon een beetje in een stoel te luisteren naar wat hij zei. En, ja.
En ook het
koken, dingen deden. Zorgen, ja. Precies, zulke dingen eigenlijk gewoon. Ja. Ja. Maar voornamelijk toch wel heel veel zitten altijd. Heel veel zitten en heel veel in gesprek met hem. En voornamelijk luisteren. Hij bleef altijd met praten en wij waren altijd aan het luisteren.
Waarom was jij het?
Nou ja, hij vond dat ik het meest open ervoor stond. En ik zou voor de grap, misschien moet ik later mijn acteur worden. Want blijkbaar kon ik gewoon best
meespelen,
ja. Nou ja, kijk, het klinkt is best wel zielig eigenlijk om dat zo te zeggen, maar het is uiteindelijk wel zo, want uiteindelijk is het een spel wat je speelt omdat je geen keuze hebt. Alleen, je gelooft er op dat moment wel in.
Ja.
En je denkt dan van, dan zal dit wel de manier zijn om het te doen. En de ene kon dat natuurlijk beter dan de ander. Ik weet dat mijn zus daar heel veel moeite mee had, die kon dat niet. En ja, zij was daar dan ook altijd de dupe van.
Ja, dus die werd dan meer gestraft.
Die werd dan gestraft. Of ja, die was mislukt en die was het niet waard om dat te zijn. Het ging ook om waarde. Hè? Op het moment dat je dat dus deed, was je niet boven op zolder. Je was niet, je kreeg eten. Je hoefde niet te vasten. Dus ja, je had.
Je koos eigenlijk de makkelijke weg.
Ja, nou niet eens de makkelijke weg, maar meer om waardevol te zijn.
Ja.
Kijk, ergens was het makkelijk om boven gewoon te zitten, maar je voelde je nutteloos en niet geaccepteerd. En dat hele gevoel. Een kind hoort dat gevoel niet te hebben. Een kind hoort het gevoel te hebben om 100% gewaardeerd te worden, zeker door de ouders. En dat gevoel werd niet gegeven, behalve op momenten. En als dat op momenten gegeven werd, was dat zoveel waard.
Ja.
Dat het soort van, het gaf weer een soort van voeding
boost
voor.
Om weer.
Boost ook. Maar ja, was weer even, je balkje was weer even gevuld. En dan kon je weer even een tijdje mee door.
Ja.
En ja.
Hoe was dit voor je broertjes en zusjes?
Ja, zij waren natuurlijk heel jong. Dus zij op dat moment. Dus zij hebben dat niet echt op deze manier meegemaakt. Nu ga ik die gesprekken ook wel eens aan. En kijk, zij zeggen van, oké, wij erkennen dat jullie een ander leven hebben gehad. En wij erkennen dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden moeten gebeuren. Maar wij hebben dat niet zo ervaren.
Nee.
En zij herinneren het ook gewoon niet. Mijn jongste zusje herinnert zich niet dat wij door de kamer geslagen werden. Dat herinnert zij zich niet. Dus ja, dan dat kan ik ook niet kwalijk nemen.
Nee. En was jij op het moment al bewust dat het mishandeling ook was?
Ja, daar ben je heel erg van bewust, want je speelt het natuurlijk altijd wel mee. Ik weet nog dat ik met twee blauwe ogen op school kwam en vertelde dat het van het smink gekomen was, wat ik af had geveegd, laat maar zeggen, van Sinterklaas dat we gesminkt hadden. En het is wel heel grappig, het zijn van die dingen dat ik kan zeggen, maar het is niet grappig. Maar ik heb dus een foto.
Absurd.
Het is absurd. Ja. En ik heb een foto op Instagram staan, wat foto's vanuit de kindertijd. En ik bedoel dat als leuk, want soms dan kijk ik naar de foto's en dan denk ik ook gewoon van, het is wel mijn jeugd.
Ja,
en zijn wel mijn broertje en zusjes die er aan opstaan. Dus ik kijk naar die foto's en ik heb gewoon een soort van blij gevoel. Dus ik had een paar van die foto's geselecteerd. Ik had ze op Instagram gegooid. Toen zat ik laatst te scrollen en toen zat ik in te zoomen. Toen zag ik dat ik op eentje gewoon een blauw oog had.
Ja.
Weet je? Dat het gewoon weer herstellend was en zo. En dan ga je helemaal terug naar het moment. En dan denk je van, oh ja, dat was toen en toen. En dan denk je, oh shit, dat zijn helemaal niet zulke leuke foto's.
Nee.
Terwijl je eerst gewoon denkt van, ja, nostalgie denk je. Van
ja,
vroeger,
misschien dat je dat ook wegdrukte toen.
Ja. Ja. Dat denk ik ook, ja, ja.
En in de documentaire, wat ik heel gek vond, of nou nee, wacht, dat is gek om te zeggen, maar wat ik heel, wat ik niet helemaal snapte was op een gegeven moment in de documentaire een beeld dat hij ook twee gevangenen had.
Ja.
En daar hoor je eigenlijk verder niks meer
ja,
over.
Ja, we kregen daar heel veel vragen over, maar dat was dus de zoon van mijn moeder, de oudste zoon van mijn moeder, die had een huwelijk daarvoor al gehad, waarin zijn zoon had. En onze opa, de vader van mijn moeder.
Ja.
En zij waren, ja, in mijn vaders ogen dan slecht. En ja.
Hield hij gevangen. Ja. En waarom waren ze slecht? Omdat zij niet geloofden?
Ja, dat is het bij hen gewoon niet meer te zeggen waarom. Gewoon omdat ze niet voldeden aan zijn verwachtingen. Eigenlijk is dat het gewoon.
Ja.
Het is eigenlijk het beste antwoord wat je kan geven op al die vragen. Omdat uiteindelijk was het zo, hij had een bepaald verwachtingspatroon. Hij wilde dat je zo en zo acteerde, reageerde in situaties.
Ja.
Als je dat niet deed, dan was je dus, moest je daar of een goede reden voor hebben.
Ja.
Maar ja, als die reden niet klopte met wat hij dacht, en hij dacht altijd het juiste, dan klopt het nooit. Dus het was dat maakt het zo lastig. Hij had een bepaald verwachtingspatroon, een bepaald idee van een antwoord wat jij moest geven na gebed.
Ja.
Als dat dan niet matchte, dan klopt het niet. Dan was het dus door iemand anders. Dan was het dus extra slecht. Want je had niet alleen dus eerst wat fouts gedaan. Je had vervolgens ook nog zelf wat verzonnen en dan gezegd dat Gods woorden waren.
Ja, precies.
Dus ja, weet je, dat was.
Hoe lang hebben zij opgesloten gezeten?
Ik weet niet hoe lang zij opgesloten werd. Ik was toen echt nog heel jong. Want dat was de kamer waar ik later altijd. Dat was later mijn kamer geworden. Eerst met mijn broer en daarna met Israël. Dus ik denk dat ik toen een jaar of drie was of zo.
Ja, wat is er dus, met hen gebeurd? Zijn zij
mijn, dat is eigenlijk gewoon mijn opa. Maar hij is gewoon een natuurlijke dood gestorven. Hij is uiteindelijk teruggegaan naar Oostenrijk en is daar uiteindelijk gewoon aan ouderdom overleden. En Ravel, dus mijn halfbroer, die is nog steeds, die woont nog steeds in Oostenrijk gewoon.
Okay.
En hij en dus zijn vader, dus de ex van mijn moeder,
ja.
dat zijn dus degenen die elke maand geld stuurden. Ja, daar komt dat geld uiteindelijk vandaan.
Naar jouw vader, naar Gerrit-Jan.
Ja. Het punt is, ja, kijk, als je.
Sorry, maar wacht, heel veel om perspectief te schetsen voor de mensen die het documentaire niet hebben gezien. Dat waren dus twee gevangenen
ja.
die echt gewoon in een kamertje van... Nou, het is het 3x3, hoe het op film er dan uitziet, ja. met regels. Echt opgesloten en er doodsbang uitzien.
Ja.
Die zijn dus terug naar Oostenrijk gegaan. En die supporten eigenlijk...
Dat is indoctrinatie. Dat is als je dus als jij gelooft in een ideaal... En daarom ben ik ook zo blij dat ik me redelijk vroeg heb kunnen afzetten... en kunnen losmaken van het hele ideaal. Want als kijk, als jij dus... Dat is, is misschien een beetje hard als ik het zo zeg... Maar ik denk van, als je dus niet in staat bent om zelf na te denken over de dingen die
ja.
zo zijn. En je bent dus, je gaat volledig mee in wat iemand anders zegt. En dat kan meerdere oorzaken hebben. Dat kan dus, het is niet een aanval naar hen toe, maar het kan natuurlijk ook een oorzaak zijn dat mijn vader hen altijd onder de duim heeft gehouden. En zo klein heeft gemaakt dat ze, maar zij geloven er echt in. Zij geloven echt nog steeds dat hij de Messias is. En ze geloven nog steeds dat hij het juiste deed. En zij stappen daar niet van af.
Dus zij voelden zich ook niet onder druk toen ze gevangenen waren?
Ik denk uiteindelijk niet. Misschien nee. op het moment wel, fysiek natuurlijk wel.
Ja.
En er zijn ook momenten geweest dat je er klaar mee bent. Maar kijk, het feit is dat als jij vervolgens toch besluit om de rest van je leven te werken voor iemand anders. En elke maand stuurde ze geld op, net als Jozef, die deed dat ook.
Ja, Jozef, even voor de context, ja. dat was dan
klusjesman,
de klusjesman ja. die ook in jouw vader geloofde.
Ja, er waren gewoon, zoals je het eigenlijk kunt gewoon zeggen, het waren gewoon volgelingen. En net als dat de Moonsect duizenden volgelingen heeft, die ook al die kerk supporten, die kerk is hartstikke rijk, want die wordt door al die volgelingen wordt elke maand gewoon geld overgemaakt of gegeven, geofferd. Eigenlijk om hun eigen, soort van, hoe zeg je dat?
Ja, gewoon om het in stand te houden.
Om het in stand te houden. Ja. En ook omdat degene die het dus leidt, die heeft daar geen tijd voor.
Nee.
Die moet zich bezighouden met geestelijke zaken. Dus en daar geloven zij en daarom deden ze dat.
Ja, ja. Oké, dus bizar eigenlijk om te beseffen, toch?
Ja.
En op het moment besluit je om weg te lopen. Kan je ons meenemen naar deze situatie?
Ik leefde dus... Ik had mijn broertjes en zusjes al jaren niet gezien.
Ja, want
ik al 4 jaar niet.
Want je oudste broer en zus waren inmiddels al weg.
Ja, die waren mijn zus was 1,5 jaar voor mij weggegaan. Mijn broer was 1 jaar voordat ik wegging weggaan.
Wat deed dat met jou?
Ik heb daar niet echt een gevoel bij gehad, volgens mij.
Het was gewoon zo, ze waren weg.
Ja, ik ging naar school en Shinny moest altijd de deur achter mij dicht en op slot doen. Dus ik ging naar zijn kamer om hem wakker te maken. Of kamer, ik moet daar wel even bij zeggen. We leefden gewoon in een werkplaats. Ik sliep op de grond onder een werkbank, op gewoon beton met een matje op beton. En mijn broer in een ander soort hok, laat me zeggen, zelf gefabriceerd.
Ja.
Dus echt kamers waren het niet. Maar ik ging naar zijn plek toe en dan zei ik van... Of om hem wakker te maken en dat ik naar school ging. Nou, dus ik klopte aan. Nou, iemand deed open, dus ik deed dat deurtje, laat me zeggen, open. En zag dat hij weg was. Dus ik ging kijken bij de schuifdeur. En toen dus waren die sleutels zo onder de schuifdeur weer teruggedrukt. Dus toen wist ik eigenlijk al genoeg.
Had je het voor die tijd wel eens erover? Van we twijfelen met z'n allen aan de situatie? Of was dat niet
bespreekbaar? Nee, wij spraken onderling niet. Ik sprak niet met mijn broer.
Nee, dus als jij twijfels had, was dat niet dat je dat...
In jezelf natuurlijk. Maar het is ondenkbaar. Maar ik had op een gegeven moment geen contact met mijn broer. Ik denk 1 jaar lang niet. Ik vond het wel jammer natuurlijk. En ik heb toen 1 jaar lang met Jozef gewoond. En ik ging naar school en ik werkte wat. Ik maakte zelf gitaren ook en zo. Ik was daarmee bezig met het project. En verder was ik gewoon bezig in de meelmakerij, roeren maken en gewoon met hout bewerken. Ik had zo lang ook al geen contact met mijn vader. We waren gewoon helemaal weggedrukt. Ik was geen meerwaarde meer, ik mocht geen contact
met iemand hebben. Je was geen onderdeel van de familie, omdat je te wereld was.
Ja, maar ook gewoon, ik heb het op een gegeven moment ook het idee dat hij dingen ook gewoon liet. Dus het was gewoon, maakt niet uit of je zijn kind was, op een gegeven moment verwaarloosde die gewoon. En dan keek hij niet meer echt naar je om. En dus voor mij was het, ik ging naar school en ik had stiekem een vriendinnetje op school. En ik zei tegen Jozef elke keer dat ik huiswerk ging maken bij iemand. Maar ik ging dan stiekem naar mijn vriendinnetje toe. En... Toen was de zomervakantie was bijna begonnen. Of het was net begonnen, maar het was bijna begonnen. Maar ik zei in ieder geval nog steeds dat ik naar school ging, dat ik huiswerk moest maken. En Joost die had de school gebeld en die had gevraagd waar ik was. Nou, dat zei ze bij zijn vriendin. Dus toen was hij daar zo achter gekomen. Dus ik kwam thuis en hij was super boos op mij. En hij zei van, hier heb je kans, heb je gewoon verspeeld en... gewoon super boos. Hij zou het tegen mijn vader zeggen. En ik dacht gewoon, ik was in zomer of een vakantie daarvoor was ik al een keertje letterlijk opgeschoten, gesloten in een schapenkooi. En ik had gezien hoe Herman, laat me zeggen, die ook in het nieuws is geweest, ook echt maandenlang opgesloten was. Dus ik was gewoon in paniek. Ik was gewoon bang. Dus ik heb Jozef ging boodschap doen. Ik heb tas gepakt, ben weggerend.
Omdat je dacht, het kan niet zo zijn dat ik maanden in een hok word opgesloten.
Ja, ik was bijna 18, dus ik was niet meer leerplichtig.
Ja, dus dan zou de school het ook niet meer merken.
Het had, als ik daarbij spreek, ja, had gezeten, dan was het zo geweest. Ik heb toen in paniek een beslissing gemaakt. En toen ontdekte ik dus dat teruggaan veel moeilijker was dan wegrennen. Wegrennen is gewoon, doe je een paniekreactie. En toen dacht ik van ja, dan moet ik terug. Moet ik en mijn straf onder ogen komen. Ik moet hem onder ogen komen. Ja, dat geen soort optie. Van met staart tussen benen weer teruggaan. Dat was gewoon geen optie. Het lukte gewoon niet. Ik had wel nog een bericht gestuurd. En toen zei hij van, ik wil graag terugkomen. Toen zei hij van, hij reageerde altijd in het Engels. Maar hij kwam erop neer van, we missen je, het is goed. Of je mag terugkomen. Maar je moet eerst het probleem met de wereld oplossen. En ik was natuurlijk in korte tijd had ik me echt al in die shit gewerkt, want ik had geen inkomen. Dus ik had een bankrekening bij de ABN AMRO geopend, thuis deuren in het rood gestaan. Ik reed elke keer zwart met de trein naar school. Want ik moest toch volgens mij nog 2 weken naar school of zo. En uiteindelijk heb ik dus ben ik eerst met mijn zus gegaan, daarna met mijn broer. Toen heb ik een eigen woning gevonden.
Hoe was dat weerzien?
Was moeilijk. We konden, het was echt. Het heeft wel lang geduurd voordat ik goed contact had met hen. Mijn zus, we konden echt niet met elkaar opschieten. Dus was eigenlijk alleen maar ruzie.
Ja.
Ik denk dat ik het niet lang heb volgehouden. Daar ben ik eigenlijk naar mijn broer gegaan. Dat was hetzelfde verhaal. En we zitten allemaal nog zo in ons hoofd met het systeem en zo in de war nog. En
ja, want gelooft hij op dat moment nog?
Ik wilde geloven, maar ik wist niet wat ik moest geloven. Het was alles kwam eigenlijk samen. Je hebt je puberteit, je hebt geen ouders, je hebt geen begeleiding, je hebt geen normale jeugd gehad, je hebt geen referentiekader, opvoeding gehad, hoe je moet gedragen. Kijk, we gingen wel naar school, maar we waren wel altijd anders. Het is niet zo dat wij programma's thuis keken die je naar anders keken of zo. Qua kledingstijl en al die dingen. Dus nou, ik voelde me toen de tijd, je voelt je vrij, dat je vrij bent. Maar ondertussen ook gewoon totaal hulpeloos.
Ja,
ik wilde echt wel geloven wat het was, laat me zeggen. Ik had zelf nog niet, ik had mijn eigen gedachten nog niet op een rijtje. Weet je, ik denk dat je eerst moet losmaken. Vervolgens moet je inzien dat dingen fout zijn en ook. En dat is nu ben ik zo ver, maar afgelopen anderhalf jaar is nog alleen maar analyseren en kijken hoe dingen waren en
in perspectief zetten
inderdaad. Ja. En daar leer je een heleboel van, maar het kost een heleboel.
Ja.
En wij zijn allemaal eerst heel erg afgegleden. Mijn broer is dakloos geweest. Ik heb ook op straat geslapen en gewoon foute keuzes maken. Ook verkeerde mensen om je heen verzamelen, want iedereen ziet dat je hartstikke naïef bent en dat je, weet je, dus dat ook, maar uiteindelijk moet
je
wel zeggen,
natuurlijk ook niet gewend om hoe je moet omgaan met alles en in die zin ben je daar ook slachtoffer van.
Ja, klopt.
Dan op een gegeven moment bouw je je leven op, je krijgt alles een beetje op de rit, maar eigenlijk loop je jaren met het geheim, wetende dat al je broertjes en zusjes nog onder de radar op een boerderij leven.
Ja.
Kan je nog het moment herinneren of waar was je toen je voor het eerst het bericht kreeg? Dat de situatie bekend werd gemaakt.
Ik was de eerste die het wist, want ik werd door de politie uit huis gehaald.
Ja?
Ja, dat zou ik nog meer vergeten. Ik was, dat was echt super raar. Maar ik werd ineens op de deur gebonkt. In de avond, maandagavond was dat, 7:30. Ik had op de deur gebonkt van politie. Nou, ik was niet in staat om de deur open te doen. Dus ik zei van, ja, ik ben bezig of zo. Ik ben aan het douchen, zei ik volgens mij. Ik zei van, nee, je moet meekomen. Dus ik had snel. Ik had een broek aangetrokken, een shirt aangetrokken. En ik deed de deur open. En ik zag twee mensen, gewoon twee burgers staan. Van ja, politie hier en dat. Dus ik vertrouwde het niet. Dus ik zei van, wat is er aan de hand? En ja, dat willen we mee vertellen op bureau.
Ja.
Dus als je even mee wil komen, ik zeg nee, ik ga niet mee. En ik zeg, ik geloof niet dat jullie politie zijn. Dus nou, één niet zo zijn wapens zien van politie. Dan dacht ik helemaal van, oh shit.
Heb ik iets verkeerd gedaan?
Ja, ik wist het echt. En nou, op een gegeven moment toen zei ik van, ik wil weten waar het over gaat. Zei ze van, mogen we binnenkomen? Zei ik van, nee, ik wil weten waar het over gaat. Zei ze van, noemen ze de adres op, in Ruinewold. Dus toen raakte ik natuurlijk in paniek, ik wist direct waar het over ging.
Ja.
Dus ik zat er mijn vriendin en ik zei van, ik moet mee. Die was ook helemaal in paniek, want die dacht, wat gebeurt hier allemaal?
Die wist ook nog niks.
Nee.
Die heb jij nooit verteld?
Nee. Zij is niet de moeder van mijn kinderen trouwens.
Nee.
En dus het was toen nog redelijk recentelijk ook, dus dat, ja. Ja. Op zich voor mij wel logisch dat ik het sowieso nog niet op dat punt verteld had. Als ik het al verteld had, laat maar zeggen. Omdat ik het nooit verteld had. Maar moest meekomen. En toen ben ik eigenlijk de hele nacht verhoord op het politiebureau. Tot 2:30 was dat volgens mij de eerste keer.
Hadden ze toen al verteld dat?
Nee, ze vertelde eerst niks. Ze vroeg gewoon van, ja, kun je gewoon beginnen? Kun je je levensverhaal vertellen? En dan moest ze gewoon beginnen bij het begin. En dan vroeg ze van... vroeg ze met wie sliep je op een kamer? Dus ik zei, maar, ja, met Shin. En zei ze van, ja, wie sliep er op een andere kamer? Ik zeg, Marjan. En wie sliep er nog meer bij haar? Dus ik had gewoon zoiets. Ik had al verteld dat we met z'n drieën thuis waren. Dus ik wist dat er wat aan de hand was. Ik wist dat ze meer wisten, maar ik wist niet wat.
Ja, dus, was je dan nog bang om het te vertellen?
Nou ja, kijk, het punt is... Het gaat niet zozeer om angst om het te vertellen. Het is, ik kan letterlijk zeggen, ik was niet in staat om het te vertellen. Nee. Gewoon letterlijk niet.
Emotioneel gezien.
Gewoon, het is niet onmogelijk, weet je. Als je je hele leven zo geïndoctrineerd bent, zo geprogrammeerd bent, dat je daar niks over mag vertellen, dan moet je echt van hele goede huizen komen, wil je het wel vertellen. Gewoon in de eerste keer dat het je gevraagd wordt, laat maar zeggen. Want je weet het niet. En het is ook gewoon, ik weet ook dat zij... Kijk, uiteindelijk is gewoon een ander verhaal, maar de rest wilde ook niet uit die situatie. Nu kijken ze er achteraf, kijken ze er anders tegenop. Maar nu nog steeds zijn ze dankbaar voor het leven wat ze gehad hebben en staan ze er anders in. Dus het maakt het gewoon ook heel complex, want je hebt dus letterlijk twee kampen met een andere idee over hoe hun jeugd geweest zijn. En wat ook trouwens wel verschilde ook. Ja. Het was ook heel veel verschil.
Maar nu, op dit moment, is Israël weggelopen.
Ja, zij wisten dat natuurlijk allemaal, maar... Zij wisten natuurlijk niet hoe de vork in de steel zat. En er waren vermoedens dat het iets met drugs te maken had en zo. En er waren gewoon te veel vermoedens. Ja. En dus dan gaan ze natuurlijk niet zomaar zeggen van... Oké, dit en dit is er allemaal.
Ja.
Dat zou heel raar zijn. Want voor hetzelfde geld ben ik onderdeel ervan.
Ja.
Ben ik dader.
Zij weten totaal niet.
Zij weten gewoon helemaal niks. Dus ja, dat merkte je aan alles.
En waar vertellen ze dat Israël...
Nou, ik weigerde op een gegeven moment verder te vertellen. Ik had op een gegeven moment dat ik gewoon zoiets van... Oké, weet je, er is wat aan de hand. Jullie vertellen me niet alles. En ik wil weten wat aan de hand is. Want ik word niet zomaar van huis gelicht. Ik moet niet zomaar hier zitten. En ook nog met... Ik mocht niemand bellen. Ik moest direct in de auto mee. Ja. Ze reden ook gewoon door de stad van 80 km per uur. Zo wap, weg en zo. Dat was echt als ik ontvoerd werd. Maar... Op een gegeven moment zei hij van... Ik ga even overleggen. Dus hij liep weg. Ging overleggen. Kwam niet terug. En zei van... Nou, ik heb gebeld. En besloot om je alles te vertellen. Dus nou, het vertelde ze van dat Jan Zon, waar ik geen flauw idee had wie dat was natuurlijk, zich gemeld had en dat ze uiteindelijk naar de boerderij zijn gegaan. Dat ze een uiterst zorgelijke situatie aantroffen, zoals ze dat zeiden.
Toen wist je hoe laat het was?
Nou ja, ongeveer wel. En toen zeiden ze van, toen was ik al natuurlijk al een beetje in paniek. En toen vertelden ze dat... dat ze dus iedereen aantroffen, laat maar zeggen. Ja. En toen, ik brak toen gewoon. Het was gewoon echt te veel. Dus ik jankte echt zo hard. Ik was echt, volgens mij heb ik nog nooit zo hard gejankt in mijn leven. Maar het was gewoon, alle spanning kwam er gewoon helemaal uit. Ik was gewoon niet te controleren. En toen dat er een beetje bij was gekomen, toen moest ik het hele verhaal opnieuw vertellen. Dus ik had het hele verhaal verteld, maar ik heb eigenlijk nog steeds niks verteld over de mishandelingen en hoe de jeugd was. Ik vertelde eigenlijk gewoon het hele verhaal.
De hele situatie.
Met mijn broertjes en zusjes, maar zonder strafbare feiten eigenlijk. Ja. Omdat het gewoon, weet je, het is gewoon zo lastig om daar zo uit het niks over te vertellen. En het is ook het is je vader, het is je gezin waar je in opgegroeid bent, waarin wij ons hele leven hebben voorgehouden van, als jij ooit de situatie verraadt, dan is je leven klaar, weet je. Dan heb je geen eeuwig leven. Dan word je nooit meer genade aangenomen door God. Dus er zat zoveel druk ook op.
De politieagenten vertellen dus dat ze een heftige situatie aantreffen. Wat troffen ze daaraan?
Ze hadden... Wat er dus gebeurd was... zij wisten dat de politie binnenkwam, want ze hadden overal camera's. Dus ze hadden zich teruggetrokken in een soort van ruimte waar ze een kast voor hadden geschoven. En...
Dus de politie vond hem niet eens?
Vond hem in eerste instantie niet. Ze gingen overal zoeken. En uiteindelijk hebben ze dus gebeld weer met Israël. En toen heeft hij verteld van, nou ja, daar en daar zitten ze waarschijnlijk. Dus hebben ze uiteindelijk nog gezocht. Ze vonden het niet. Uiteindelijk hebben ze die kast gevonden. Hebben ze opzij geschoven. Gingen ze naar binnen. Toen waren zij helemaal naar een ruimte achter gegaan om zich gewoon te verstoppen. Dus daar troffen ze zich aan. Of trof de politie hen allemaal aan. En ze keken natuurlijk allemaal een soort van verschrikt naar hem. Maar ze waren natuurlijk in super bang.
Ja,
natuurlijk ben je in paniek.
Maar ze hadden toch ook nog niet zo heel vaak andere mensen gezien?
Nou, al een tijdje niet meer, laat maar zeggen. Nee. Inderdaad, vroeger wel, hè. Maar dat was niet de reden. De reden was gewoon...
Kijk,
het punt is, dat vind ik ook wel fijn om te benoemen. Het zijn hele intelligente mensen allemaal.
Ja.
Mijn broertje studeert bijvoorbeeld, mijn jongste broertje studeert informatica aan de universiteit.
Ja.
En dat is gewoon binnen 2 jaar bij spreken. Is een opleiding die 6 jaar duurt. En Zij kunnen echt... Ze kunnen echt wel relativeren. Ze hebben, dus het punt is, er wordt een heel beeld geschetst vaak.
Alsof,
alsof ze allemaal van niet eens nooit een persoon hadden gezien. Maar het punt is, hun leven was in elkaar gestort. Ze wisten van, het is klaar, dit gaan we nooit meer zo op deze manier voortzetten. Het ideaal van hun vader was gewoon in elkaar gestort. Dus dat doet wat met iemand. Dus tuurlijk, weet je, dat ze zijn verslagen in elkaar. Ze waren ook bang voor de gevolgen natuurlijk, wat er ging gebeuren. Maar het is niet zo dat ze bang waren omdat ze voor het eerst mensen zagen of zo. Van wat zijn dit? Nee, ze wisten echt wel dat het politie... Ze wisten alles heel goed. Alleen, er is een andere draai aangegeven. Net als dat er een draai aangegeven is dat ze altijd in die ruimte hebben geleefd. Omdat ze zich terugtrokken naar die ruimte.
Ja, klopt.
Ze hadden gewoon een tuin. Ze hadden gewoon
Dat werd in de media
beschreven. Precies. Dus ik wil het ook niet mooier maken dan het is. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk nog steeds in een bepaald soort gevangenschap geleefd. Maar inderdaad niet... fysiek met deuren op slot. Fysiek met geen toegang om naar buiten te gaan. Alleen wel geïndoctrineerd, wel gevangen in hun hoofd. En waar ik precies weet hoe dat voelt natuurlijk om dat te zijn. En dat is heel sterk. Dat is misschien nog sterker zelf dan letterlijk een fysieke barrière. Als je vrij bent in je hoofd en je hebt een fysieke barrière, dan kun je daar misschien nog een keer doorheen met al je kracht, noem maar wat. Maar als je dus in je geest die barrière hebt, dan ga je dat niet eens proberen.
Nee.
Dus dan ben je al, dat is eigenlijk... Het is bijna nog effectiever.
Hoe was al deze media-aandacht die er toen explodeerde?
Het was heftig. Ik weet nog dat ik durfde helemaal niet naar buiten. Tot ik naar buiten durfde en besefte, niemand weet dat ik het ben.
Ja.
Dus niemand weet dat ik daarbij hoor.
Maar jouw
dus
hele omgeving, al jouw vrienden en zo, wisten dat ook nog niet.
Niemand wist dat. Inderdaad. Letterlijk, het is niemand in mijn leven die het wist, ooit.
Nee.
En dus dat was ook, dan moet je dat gaan vertellen. Maar iedereen begreep natuurlijk wel dat het zo complex was en zo heftig dat het ook niet iets is wat je zomaar vertelt.
Nee, wat je even.
En wat voor mij ook een van de redenen is, zoals ik het altijd vaak kijk, het is natuurlijk, het is niet zomaar wat. En er zijn genoeg mensen die lopen met een rugzak rond. En dit is best wel een hele grote rugzak. En wat ik dan ook doe, is dat ik het iemand anders meeneem in het verhaal. Ik plaats die rugzak ook bij diegene.
Ja, om het gewoon beter uit te leggen.
De schouders.
Ja.
Nou ja, dan hebben zij ineens een last die ze ook moeten meedragen. Moet zij ineens een beslissing maken van, ga ik hier wat mee doen of ga ik hier niet wat mee doen? En dat allemaal bij elkaar, laat me zeggen. Ik weet gewoon zeker dat...
En je wilde Annemans leven niet moeilijker maken door het geheim te vertellen.
Dat onder andere, maar ook gewoon, het is gewoon zo complex. En we hadden onderling kwamen er niet eens uit. Ja. We hebben heel vaak samen gezeten, hebben het over gehad, wat moesten we doen, hele plannen bedacht. We hebben contact gezocht, via Facebook. En,
ja, want jullie zijn inderdaad nooit met z'n drieën, dan als degene die zijn weggelopen, naar de politie gestapt of iets.
Nee, maar kijk, je loopt weg uit een situatie waarvan je niet wil dat het naar de politie gaat. Want je kunt je niet... losmaken, laat maar zeggen, in je hoofd. En dat is moeilijk voor mensen om te beseffen wat een geestelijke gevangenschap kan doen in je hoofd, laat maar zeggen. Je bent letterlijk niet in staat om zomaar daar wat aan te doen. Want dat betekent dat je eerst hebt losgemaakt.
Ja.
Dus, en dat losmaken gebeurt vaak door een situatie, wat dus nu gebeurd is. Maar gebeurt niet zomaar. Het is niet zomaar dat je op je eigen houtje thuis beseft van, oh, wacht, alles wat mijn vader gezegd heeft was onzin, het was fout, het was allemaal een leugen, dus ik moet nu naar de politie stappen.
Ja, zo makkelijk
is dat gewoon niet.
En is het wel zo dat door alle media-aandacht dat jij dingen meer in perspectief kon zien?
Tuurlijk, je gaat nadenken. Maar wat voor mij heeft geholpen, is de informatie van binnenuit. Kijk, Israël had natuurlijk, is vanuit binnenuit tot de conclusie gekomen dat het niet klopte. Met zijn informatie zonder invloed van buitenaf.
Ja.
Wat ons altijd verweten was. Ja, jullie zijn beïnvloed door de buitenwereld. Daarom denken jullie anders.
Ja, dus jij kon nog aan jezelf twijfelen
dus
dat...
Dat de reden was dat ik inderdaad beïnvloed was. En dat ik dus niet in staat was, niet sterk genoeg was om het aan te kunnen, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk, je gaat in gesprek, heel veel gesprekken. Ik heb ook, zoveel dingen ben ik ook teruggekomen. Over heel veel dingen had ik een mening waarvan ik dan uiteindelijk besefte, als ik in gesprek ging met mijn broertjes en zusjes, dat zij daar heel anders over dachten. Dat het weer een voordeel was voor mij, omdat ik ervan uitging dat zij zo, zus of zo dachten. Dus ja, dat vind ik het wel mooi om te benoemen. Het is wel een proces waarin wij allemaal nu stappen aan het maken zijn.
Ja.
En iedereen heeft volgens mij wel redelijk zijn plek gevonden. Ze zijn allemaal aan het werk, hebben allemaal of aan de studie.
Heeft het ook therapeutisch gewerkt? Dat het verhaal nu eindelijk open is
erg,
en dat je er gewoon open over kan praten?
Ja, heel erg. Het blijft constant iets wat zich ontwikkelt ook. Want ik besef me ook steeds meer, dat heb ik met documentaire ook beseft, dat heel veel mensen wat uithalen. Als ik kijk naar de berichten die ik ontvangen heb, voornamelijk via social media, gewoon berichten met mensen die aangeven van, oké, we hebben de documentaire bekeken, of ik heb de documentaire bekeken, en ik heb dit en dat meegemaakt in mijn jeugd, en ik ga nu actie ondernemen. Dus ik ga nu naar de politie, of ik ga nu naar een psycholoog toe. Ik ga nu hulp zoeken voor mijn probleem, dat ik nu besef van, ik moet dit doen. En dat is wel heel dankbaar. Ik zie, en ja, je merkt gewoon dat het heel veel met mensen gedaan heeft.
Ja.
En dat doet weer heel veel met ons. Dus het is bijna een soort van wisselwerking. Ik merk gewoon dat ik
dat zelf... Dat versterkt elkaar.
Het versterkt elkaar. En het zorgt er ook voor dat ik zelf dingen steeds beter in perspectief kan plaatsen.
Ja. En hoe is het contact nu met de hele familie of met alle broertjes en zusjes?
Goed, heel goed.
Ja.
Kijk, tuurlijk, je bent met z'n negenen. Dus je kunt niet elke dag met iedereen contact hebben. Dat gaat gewoon niet. Dus iedereen heeft natuurlijk zijn eigen leven. Maar het contact is goed. We vieren de verjaardag allemaal samen.
Ja.
Want
zij wonen weer bij Gerrit-Jan?
Nee. Oh. Nee, zeker niet. Nee, okay. Dat is nog weer een heel ander verhaal.
Ja.
Weet je, dat hij...
Ik ga nog een keer deel 2 opnemen. Ja, want precies. Hebben zoveel over te kletsen.
Ja, precies. Ja, want het is gewoon... We hebben opnieuw aangifte gedaan.
Ja.
En de situatie was gewoon niet houdbaar. En uiteindelijk heeft... is een van mijn jongere zusjes, die heeft ook de keuze gemaakt om om tegen mijn vader te staan, laat maar zeggen. Ze was ook klaar mee en juist de keuze van haar, hele dappere keuze trouwens. En dat heeft eigenlijk het een en ander aan de rollen gebracht. Waardoor hij dus uiteindelijk door de politie weer daar weggehaald is.
Okay.
En hij leeft nou in een verplichte zorginstelling.
Ja.
En daar gaan ze af en toe bij op bezoek. Maar ik zal nooit meer bij hen gaan wonen. Wat uiteindelijk voor ons een hele grote troost is.
Ja, dat geeft heel veel rust, denk ik.
Ja.
En wat fijn dat jullie weer een beetje aan die band kunnen werken met z'n allen.
Ja, ja.
Dat is denk ik
dat is heel fijn. En het is ook heel leuk. Want je hebt allemaal... je ziet bijvoorbeeld dingen die je niet in... die ik bijvoorbeeld niet in mijn oudere broer en zus zag... die ik nu wel terugzie in hen. Wij spreken ook connecties ook. Ja. En dat is heel leuk om mee te maken.
Hoe was de media-aandacht voor hun?
Ook heftig, alleen ze hebben bewust gekozen om anoniem te blijven.
Ja.
Waardoor ze dus niet ook nog eens lastig gevallen werden als ze ergens lopen of zo. Dus,
ja.
En dat, ik denk dat dat de juiste keuze is voor hen geweest. Want zij moeten ook eerst maar hun eigen leven opbouwen. En zelf gewoon de keuze maken. Ze mogen voor mij prima in het openbaar treden. Maar ik denk wel dat ze moeten beseffen van dat je niet meer terug kan dan.
Ja. Hoe ziet de toekomst eruit? Voor jou, voor je familie, voor het verhaal, voor...
Nou ja, voor onze familie natuurlijk rooskleurig gewoon. Dat weet ik 100% zeker. En voor mijzelf, kijk, ik ben natuurlijk... Ik heb jarenlang een baan gehad die ik ben kwijtgeraakt in de situatie. Waarin ik overigens ook niet echt mijn eieren kwijt kon, maar wel gewoon noodzakelijk was. Je moet gewoon werken natuurlijk. Ik heb een gezin, ik moet onderhouden. Nu heb ik de kans om te zoeken naar iets wat ik echt mooi vind om te doen. En ik ben mijn eigen bedrijf gestart, Become You. Omdat ik besef me nu, laat maar zeggen, dat ik nu voor het eerst in mijn leven echt mezelf kan zijn. Ik heb de rugzak is weg, het geheim is weg. Ik kan gewoon nu gewoon soort van helemaal vrij degene zijn die ik echt zou willen zijn, die ik vroeger nooit kon zijn. Omdat ik vroeger altijd een rol moest spelen in de familie. En als je hele leven een rol speelt, dan is dat gevoel dat je voor het eerst echt jezelf kan zijn, des te waardevoller.
Heel bevrijdend.
Heel bevrijdend ook, inderdaad. En ik zou het willen inzetten om andere mensen daarin ook te helpen. Dus ik ben begonnen met personal training geven. Ik denk dat je fysiek beter in je vel voelen een onderdeel is van...
Mentale gemoedstoestand, ja, zeker.
Ik vind het ook wel weer beperkt als je het alleen maar bij het fysieke houdt. Dus ik zou ook wat meer willen met de mindset, laat maar zeggen. Hoe ga je in situaties om? Welke keuzes maak je? Ga je in een situatie dat het soort van hopeloos is? Maak je dan de logische keuze, de makkelijkste keuze? Of ga je toch wel zorgen om dingen voor elkaar te krijgen? En dat is waar ik nu zoekende naar ben. Om dat echt vorm te geven.
Ja.
En,
maar je wil wel het verhaal gaan inzetten om anderen te helpen ook.
Absoluut.
Ja.
En de reden daarvoor is dat... De reden is, zijn de mensen zelf.
Ja.
Kijk, als de reacties niet de reacties waren die ze zijn... naar aanleiding van de documentaire... dan had ik misschien niet het gevoel dat ik daarvan waarde kon zijn. Maar het is gewoon, we hebben zoveel reacties gekregen. Ik heb zoveel reacties gekregen van mensen die zeggen van... we zijn zelf geholpen door het verhaal. En als je dan over na gaat denken, dan is dat toch eigenlijk het mooiste compliment wat je kan krijgen vanuit een documentaire.
Want eerst was het nog een beetje, wilden jullie juist niet in de media aandacht.
Ja.
En nu...
Ja, het is natuurlijk, we wilden zelf kiezen voor dat moment. En constant werd alles voor ons bepaald. En we wilden zelf degene zijn die bepaalde van oké, dit is wanneer we dit naar buiten willen brengen en dit is wanneer we dat naar buiten willen brengen.
Ja.
En we wilden ook de reden om, een van de redenen om documentaire te doen is en om het verhaal te vertellen, maar ook om de onwaarheden het weg te halen.
Ja, want iedereen maakt er natuurlijk een heel verhaal van.
Ja.
Het is namelijk ook heel onwerkelijk.
Ja. Ja.
Volgens mij kunnen wij nog echt heel lang
een podcast opnemen. Dat is sowieso met dit verhaal. Je raakt nooit uitgesproken. Ja.
Misschien moeten we maar een keer, als mensen het tof vinden, een keer deel 2 opnemen. Okay. Want we zitten inmiddels inderdaad al aan een uur en... ik vond het heel interessant. Ik heb daar nog 100 vragen.
Ja, dat is goed. Prima.
Maar gaan we doen. En wat wel tof is om nog even te benoemen, is dat jullie nu ook zijn genomineerd voor televisie.
Ja, ja. Nou, dat is echt, dat is de waardering die je krijgt vanuit de mensen. Ik ben echt een beetje sprakeloos. Ik heb heel veel over nagedacht. Want uiteindelijk zijn het de mensen die stemmen.
Ja.
Mensen die, en dat doen ze niet zomaar natuurlijk. Dus het is echt wel, ik had het echt niet verwacht. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het ook echt best wel vet eigenlijk.
Ja, want toch?
Het is wel een hele leuke ervaring. En ik
het is gewoon mooi dat jullie iets wat best wel vreselijk is hebben kunnen omzetten nu in iets waar mensen iets uithalen of iets aan hebben. En daar misschien zelf ook nog... Ja, kijk je er dan ook nog iets warmer op terug? Omdat het nu iets ronder is dan 100%. Dat het een open eind was geweest?
Ja, echt. Ja, ja kijk, het is... Je kunt het niet voorspellen, maar zoals het gelopen is, ik denk letterlijk dat het niet beter had kunnen lopen.
Ja.
Reacties hadden niet beter kunnen zijn. Het is echt letterlijk zo, ik maak geen grapje, ik heb niet één negatieve reactie gehad.
Nee, maar jullie mogen ook heel trots zijn. Ja. En ik vind het ook heel dapper hoe jullie in die documentaire, maar nu ook hoe jij hier zit en erover spreekt. Ik denk dat dat ook überhaupt voor iedereen, al maak je niet iets vergelijkbaars mee, iedereen kan zich wel in thema's herkennen.
Ja. Ja.
En dat is denk ik heel mooi en heel tof dat jullie daarover spreken en daar je verhaal voor doen.
Ja.
Dus ik wil je bedanken. Ik hoop dat jullie hem gaan winnen.
Ik hoop het ook. Ja, het zou mooi zijn inderdaad.
Het zou echt gek zijn.
Maar ja, het is uiteindelijk al mooi dat we erbij zitten.
Ja, heb je een pak?
Ik heb geen pak. Ik ga zaterdag een pak uitzoeken. Ja. Ja.
Nice.
Ja. We krijgen, dat is heel mooi trouwens. We krijgen een pak van Jessica.
Oh, wat leuk.
Allemaal, ja. Dus,
goed. Nou, top. Wij gaan het nog een keer vervolgen. Dankjewel voor je tijd. Goed.
Dankjewel.
Dit was hem dan, de podcast Held en Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.